Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Heilige Getuigen. Paulus zegt, wees om niets bezorgd. Met andere woorden, kweek uw zorgen niet door ze te koesteren. Hier ontdekken we de bron van het lofgebed. En we zijn in het boek uiteraard van Jean Lafrance, Het Gebed van het Hart. Hier ontdekken we de bron van het lofgebed bij degene die in alle dingen de tegenwoordigheid van de verrezene ziet. In de grond is het zijn geloof en zijn vertrouwen die hem ertoe aanzetten God te zegenen. Zolang wij op onszelf rekenen, op onze eigen krachten, onze verdiensten, onze deugden of ons milieu, blijven we ongerust en bevreesd. Maar de dag dat onze blik enkel en alleen op Jezus Christus is gericht, is ons zwaartepunt in de Vader overgebracht en jubelen wij van vreugde, omdat wij dan elk ogenblik van ons leven ontvangen als een gave van Gods tederheid. Vertrouwen is de blijvende voorkeur die we geven aan een ander licht dan aan het onze. Waar het op aankomt in het geloof is dat we aan het woord van God gehecht blijven, met de niet onder woorden te brengen soepelheid. Elk ogenblik moet dus het geloof werkzaam zijn in ons hart. Bij iedere stap moeten we ervan afzien te begrijpen, om te begrijpen volgens een licht dat God ons zal geven. Dat is zeer moeilijk, maar het opent ons de poort van het paradijs. Herlees in de brief aan de Hebreeën, de lofrede en de geloofsgetuigen. Zij zien niet meer naar zichzelf, zij houden hun ogen altijd op Jezus gericht. De trouwe getuigen, Hebreeënbrief, hoofdstuk 12. Het geloof veronderstelt dus de nederigheid, want daden van vertrouwen zijn het voorrecht van de nederigen. We zullen onze nederigheid meten naar ons vertrouwen, want juist om te kunnen vertrouwen, moet men zichzelf niet langer bezien, maar het oog alleen gericht houden op God en op wat Hij wil doen. De moeilijkheid van het geloof is dezelfde als die van de nederigheid. Het gaat er altijd om voorkeur te geven aan de gedachten van God en niet aan de onze. In het tweede hoofdstuk zeiden we dat het de ware natuur van de mens is aanbidding en lofprijzing. Nu kunnen we zeggen dat aanbidding onmogelijk is voor de hoogmoedigen en voor hen die alleen op zichzelf vertrouwen. Ze is het voorrecht van de nederigen. In het leven van gebed houdt alles verband met elkaar. Aanbidding veronderstelt vertrouwen. En dit vertrouwen is onmogelijk zonder nederigheid. Père Molinier zegt dat het heel moeilijk is over de nederigheid te spreken, omdat het een zeer miskende deugd is. Men begrijpt haar niet en heimelijk wil men haar niet begrijpen. De nederigheid is geen ontevredenheid over zichzelf. Ze is zelfs niet de erkenning van onze ellende of onze zonde. In een bepaalde betekenis ook niet van onze kleinheid. In de grond veronderstelt nederigheid dat men naar God kijkt voordat men naar zichzelf kijkt en dat men de afgrond peilt die het eindige scheidt van het oneindige. Hoe beter men dat ziet, hoe beter men aanvaardt dat te zien, des te deemoediger men wordt. De nederigheid geeft ons een scherpe blik op Gods heiligheid. De aanbidding veronderstelt nederigheid, maar het is ook de aanbidding van Gods gelaat dat met niets te vergelijken is, die ons nederig maakt. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan de heel kleinen. Matteüs Evangelie, hoofdstuk 11. Jezus zegt niet aan de dwazen, maar aan de heel kleinen, die ook de verstandigste zijn. De ware wijsheid is de onbevangenheid en de eenvoud van een blik die doordringt tot in de grond van de dingen. De blik van de nederige is dus gefascineerd door iets anders dan door zichzelf en daardoor bevrijd van alle complicaties. Men begrijpt hoe ver de nederigheid af is van het minderwaardigheidscomplex of van het meerwaardigheidscomplex, wat altijd hetzelfde is. Het is de blik op zichzelf. Het is niet het eenvoudig bewustzijn van zichzelf, dat is onvermijdelijk, en Maria had het ook, maar het feit dat wij bij onszelf stilstaan en niet loskomen van onszelf, en onze ellenden zowel als onze vreugden herkauwen. Men zou kunnen blijven spreken over de nederigheid die tot aanbidding leidt. Laten we alleen zeggen dat ze innig verbonden is met het vertrouwen in de Heer, in God. De heilige Augustinus zal zeggen dat de mens voortdurend wordt aangetrokken door twee onverenigbare polen. Zichzelf liefhebben tot de verachting van God en God liefhebben tot de verachting van zichzelf. Zo begrepen kan de mens van zijn leven slechts een dankoffer of een lofgebed maken in de mate dat hij gekeerd staat naar het gelaat van God en op hem zijn hoop en zijn vertrouwen stelt. Het is de bron van zijn vreugde en dus ook van zijn lofprijzing en zijn aanbidding. Wie in God zijn vertrouwen stelt, is bevrijd van elke zorg. Hij vreest niets of niemand meer. Hij is een vrij wezen. Een heilige kan nog vrees hebben voor de gebeurtenissen, want zij zullen hem altijd in verwarring brengen. Maar hij kan geen vrees meer hebben over degene met hoofdletter die de gebeurtenissen leidt, want hij weet in wie hij heeft geloofd. 2 Timotheusbrief. Vanaf het ogenblik dat hij zijn vertrouwen in God heeft gesteld, weet hij dat alle gebeurtenissen van zijn leven geregeld worden door zijn vaderhand. En hij leeft voor zijn genade en van zijn genade. Zoals onze lieve vrouw kan hij dan verkondigen dat God heilig is. Ik citeer Lucas: alle geslachten zullen mij zalig prijzen, want de machtige heeft aan mij grote dingen gedaan, heilig is zijn naam. Maar om de heerlijkheid van dat gelaat te bezingen, is er iets anders nodig dan het zekere weten. Er is liefde nodig. Voor de mens van gebed is de lofzang van God heerlijkheid geen plicht of het inlossen van een schuld, maar wel de zo waarachtig mogelijke verwoording van zijn verrukking voor dit gelaat, met hoofdletter ook. Het is het toppunt van zijn roeping van zoon van de Vader, broeder van Christus en tempel van de Heilige Geest. De mens die het gebed van het hart heeft gevonden, is een levende tempel geworden. Hij aanbidt zonder ophouden in geest en waarheid. Hij is een icoon van de heerlijkheid van de verrezenen. De tempel van zijn lichaam is een huis van gebed geworden, waar hij God verheerlijkt, zoals Jezus de nieuwe tempel geworden was. De mens wordt zo priester van de wereld, de verheven celebrant van het leven, bekwaam tot eucharistia, zelfs tot in het gewone werk van de mensen. Kunst, wetenschap of techniek. Ik citeer een Petrusbrief. Treed toe tot hem, de levende steen, door de mensen verworpen, maar uitverkoren en kostbaar, in het oog van God. Laat ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel. Draagt als een heilige priesterschap geestelijke offers op, die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus. Uit de eerste Petrusbrief, hij die betekent rots. In verband met dit universele priesterschap, zegt Maximus, als naar een kerk en een wijkplaats van vrede neemt, de mens zijn toevlucht tot de geestelijke beschouwing van de kosmos. Hij treedt er binnen met het woord en met hem, en onder zijn geleide offert hij in zijn geest, als op een altaar, het heelal aan God. En dit kan beleefd worden door een wetenschappelijk onderzoek heen. Olivier Clément vertelt dat jonge Romeinse intellectuelen, atoomnatuurkundigen, research doen in het domein van de microfysica, terwijl zij terzelfde tijd het Jezusgebed beoefenen met de wil niet om de stof te desintegreren, maar om haar te reïntegreren. De totaliteit van het bestaan wordt diep aangevoeld als een liturgische handeling. In de Korintiërsbrief lezen wij: of gij dus eet of drinkt of wat gij ook doet, doet alles tot verheerlijking van God. En zo bestaat er een evangelische en liturgische wijze om de gewone dagelijkse bezigheden te verrichten. Een boer op zijn land, een werkman in de werkplaats, een leraar aan het lyceum kunnen de nieuwe schepping vrijmaken die zucht in afwachting van de openbaring van de Zonen Gods, Romeinenbrief, hoofdstuk 8, wanneer zij hun gedrag en hun blik zuiveren door het Jezusgebed. Dit is het gebed in het leven of de beschouwing in de actie. Tot zover hoofdstuk 2. We gaan dadelijk verder met het derde hoofdstuk. God loven omdat Hij God is. In het programma Heilige Getuigen op Radio Maria, beste luisteraars, gaan we verder met de lectuur uit het boek van Jean Lafrance, Het Gebed van het Hart. God loven omdat Hij God is. Maar het lofgebed moet nog verder gaan. In feite is de lofprijzing nog onvolmaakt wanneer ze zich tot God richt omwille van de weldaden die we van Hem ontvangen. Dat zou nog een zelfzuchtige houding zijn. Een houding van egoïsme. We moeten Hem danken, loven, zegenen, omdat Hij God is, omdat Hij in zichzelf liefde is met een hoofdletter. Dat is het gebed van zegening dat wij op alle bladzijden van de Bijbel terugvinden en dat Christus zo mooi verwoordt in het Onze Vader. Laat u herkennen als God. Matthäus hoofdstuk 6. God zegenen is zich verheugen dat Hij bestaat in zich als God openbaart. Hij openbaart zich als God. Het is een diep verheugd zijn met zijn tegenwoordigheid. God is God. Punt, dat is alles. Vader, verheerlijk uw naam. Johannes 12e hoofdstuk. Op zijn beurt laat God zijn zegen neerdalen, terwijl Hij zijn verheerlijkt gelaat openbaart aan zijn kinderen die Hem zegenen en loven. En Jahwe sprak tot Mozes: zeg aan Aaron en zijn zonen, als gij de Israëlieten zegent, doe het dan met deze woorden. Mogen Yahweh u zegenen en u behoeden. Mogen Yahweh de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn. Mogen Yahweh zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken. Als zij zo mijn naam over de Israëlieten uitspreken, zal ik hen zegenen. Boek Numeri, hoofdstuk 6. Zoals Helino de Froimont, een Cisterciënzer uit de 13e eeuw, 1212, het zo goed zegt: er zijn er die de Heer zegenen omdat Hij machtig is, anderen omdat Hij goed voor hen is, anderen tenslotte omdat Hij goed is in zichzelf. De eerste zijn slaven die voor zichzelf beven, de tweede zijn huurlingen die alleen aan hun belangen denken, maar de laatsten zijn kinderen die slechts aan hun vader denken. Alleen deze liefde kan het hart afkeren van de liefde tot de wereld of van het egoïsme om het te richten op God. En daarin zien we als een zekere anticipatie van de eindtijd die zich uit in het feit dat het leven van de heiligen één hymne is tot lof van de drie eenheid. God is God. In alle eeuwen, boven al wat wij zijn of kunnen zijn. Men moet als een kind in verrukking staan voor deze heiligheid en Hem danken om Hemzelf en om zijn onvergankelijke liefde. Zuiver van hart is Hij, zegt Bonhoeffer, die zich niet bezoedelt met het kwaad dat Hij bedrijft, noch met het goede dat Hij doet. In een prachtige tekst die ons uitnodigt ons naar God te wenden, terwijl wij alle zorgen en elke blik op onszelf laten varen, zegt Eloï Leclerc: wat een zuiver hart is. Ik citeer: en als je zo op God gericht bent, richt je dan vooral nooit meer op jezelf. Vraag jezelf niet af waar je staat tegenover God. De droefheid van niet volmaakt te zijn en te ontdekken dat men zondaar is, is nog een menselijk gevoel. Te menselijk. Je moet je blik hoger richten, veel hoger. God is er, de onsterfelijkheid van God en zijn onvergankelijke luister. Het is het zuivere hart dat niet ophoudt de levende en ware Heer te aanbidden. Het is ten diepste geboeid door het leven zelf van God en bekwaam te midden van al zijn ellenden mee te trillen met Gods eeuwige vreugde. Zo'n hart is tegelijk beroofd en vervuld. Het is hem genoeg dat God God is. Daarin vindt hij zijn vrede, heel zijn genoegen, en God zelf is dan geheel en al heiligheid. Want al vraagt God onze inzet en onze trouw, toch is de heiligheid geen zelfvoltooiing, noch een volheid die wij onszelf geven. Zij is aanvankelijk een leegte die wij in onszelf ontdekken en aanvaarden, en die God komt vullen in de mate dat wij ons openen voor zijn volheid. Einde citaat. In een vijfde onderverdeling, de ware naastenliefde. Wanneer de Geest zo zijn woning heeft gevestigd in het hart van de mens, is het wel vanzelfsprekend dat men geen onderscheid meer kan maken tussen liefde tot God en liefde tot de naaste. Gebed en broederlijke liefde, die twee werkelijkheden zijn onontwarbaar verenigd. Het gebed is verwekt, een totale liefde, beter gezegd, het gebed verwekt, een totale liefde in het hart. Wat is een liefdevol hart? Vraagt Isaac de Syriër. Het is een hart dat brandt van liefde voor de hele schepping, voor de mensen, de vogels, de dieren, de demonen, voor alle schepselen. Daarom houdt zo iemand niet op om te bidden, zelfs voor de vijanden van de waarheid en voor hen die kwaad doen. Hij bidt zelfs voor de slangen, bewogen door het oneindig medelijden dat in zijn hart ontwaakt en dat hem met God gelijkstelt. Dan hebben we weer een onderverdeling 1. Wat is liefhebben? Nu begrijpen we wat de ware liefde tot de naaste is. Men heeft ons zo dikwijls herhaald dat wij ons moeten inspannen om de andere lief te hebben, of een antipathie te overwinnen, dat we ertoe komen zijn te geloven dat de naaste liefde afhangt van onze goede wil. Zeker, de broederlijke liefde eist onze inzet, maar deze wordt opgenomen in de diepten van ons hart, waarin de liefde is uitgestort. Het gaat met de naaste liefde als met het gebed. Zolang wij het proberen voor te brengen van buitenaf, alleen door de inspanningen van verstand of wil, zullen wij erbarmelijk schipbreuk lijden. De liefde is geen morele deugd. Voordat we God en onze broeders lief hebben, moeten we van deze werkelijkheid leven. God heeft mij lief. Het is dus een gekregen liefde, het leven van de verrezenen, in onze harten uitgestort. De liefde is altijd de vrucht van Christus, Pascha. Men begrijpt nu dat een hart, een lichaam, helemaal doordrongen van het leven van de Geest, tegelijkertijd met het voortdurend gebed ook een ware liefde tot de naaste kent. En strikt genomen, men doet geen inspanning voor de liefde, men riskeert er zoveel sentimentele of voluntaristische illusies mee. Maar als men onteigend, arm en ontwapend leeft, is men als vanzelf een gegeven mens. Daarom dringt Christus zo aan op de zaligheden en vooral op de armoede. Een arm hart weet de liefde te ontvangen en te geven. Patriarch Athenagoras, een man van gebed, was ook iemand die gemakkelijk menselijke betrekkingen kon aanknopen. Bekwaam om aan zijn broeders de tederheid van God te openbaren. In verband met de armoede als voorwaarde voor de liefde zei hij, Athenagoras: men moet de zwaarste oorlog voeren, de oorlog tegen zichzelf. Men moet ertoe komen zichzelf te ontwapenen. Ik heb deze oorlog jarenlang gevoerd. Hij is verschrikkelijk geweest. Maar nu ben ik ontwapend. Ik ben nergens meer bang voor, want de liefde verjaagt de vrees. Ik heb het opgegeven gelijk te hebben en te willen hebben. mezelf te rechtvaardigen door de anderen te disqualificeren. Ik ben niet meer op mijn hoede om jaloers en krampachtig mijn rijkdom te bewaren. Ik ontvang en ik deel mee. Ik houd niet bijzonder vast aan mijn ideeën, mijn plannen. Als men er mij betere biedt, of zelfs geen betere, maar goede, aanvaard ik ze zonder spijt. Ik heb verzaakt aan het vergelijken. Wat goed is, reëel, waar, dat is voor mij altijd het beste. En daarom ben ik nergens meer bang voor. Als men niets meer heeft, heeft men geen vrezen meer. Wanneer men zich ontwapent, wanneer men zichzelf onteigent, wanneer men zich opent voor de God, mens, die alle dingen nieuw maakt, dan wist hij het slechte verleden uit en geeft ons een nieuwe tijd. En daarin is alles mogelijk. Wat wil dat zeggen, liefhebben? Velen beweren met klem, als ze daarover spreken, dat het niet alleen om een gevoel gaat, maar dat de daadwerkelijke liefde bestaat in het volbrengen van Gods wil. Straks lezen we daarin verder. Dat is inderdaad de meest zekere vrucht van de liefde. De meest zekere vrucht van de liefde, het teken waaraan wij haar zullen herkennen en die beoefend wordt in de broederlijke liefde. Aan dit teken zal men u als mijn leerlingen herkennen. Maar het teken van de liefde is niet de liefde zelf. En als wij door een heldhaftige inspanning van de wil trachten de wil van God te volbrengen, met een inspanning en onze broeders te beminnen, lopen wij gevaar aan ons hart de vruchten van de liefde te willen ontrukken, zonder er de boom van de liefde te hebben geplant, die bij het begin het allerkleinste van de zaden is. Aanvankelijk is liefhebben niet heldhaftig zijn, in onbaatzuchtigheid. Integendeel, die volmaaktheid komt pas aan het einde. Liefhebben is in het begin worden aangetrokken, verlokt, geboeid door het tedere gelaat van God. Het is gefascineerd zijn door de bedelaar van de liefde. En evenals het onmogelijk is te bidden zonder dat gelaat met hoofdletter gezien te hebben, is het onmogelijk zijn broeders lief te hebben als men niet heeft begrepen dat God liefde is. Hij heeft ons het eerst lief gehad. De eerste vrije en verdienstelijke daad die van ons gevraagd wordt, is te geloven in die liefde, toe te geven aan die verlokking, aan die bekoorlijkheid ons te laten grijpen, ons te laten hebben, ons te laten doen. De Heer is barmhartig. Mijn ziel weet het, maar is niet mogelijk dat met woorden te beschrijven. Hij is oneindig zacht en deemoedig, en als de ziel hem ziet, wordt zij in hem omgevormd, wordt geheel liefde voor de naaste, wordt zij zelf zacht en deemoedig. Uit Siloam. De mens die door de ervaring van de Heilige Geest de zachtmoedigheid van Christus heeft ontdekt, ziet zich bekleed met de deemoed van Christus. Men zou kunnen zeggen dat Christus van nature nederig was, omdat hij zeer sterk geboeid werd door de heerlijkheid van zijn Vader, dat hij tevens oneindig zachtmoedig was. Die zachtmoedigheid van God die ons in staat stelt onze vijanden lief te hebben. Als we de deemoed en de zachtmoedigheid van Christus willen leren om al onze broeders lief te hebben, moeten we tot God zeggen: toon ons uw gelaat en wij zullen gered worden. De zwaarste inspanningen die wij doen om de anderen te beminnen zijn soms wanhopig en hopeloos. Ze komen immers zelden voort uit de liefde, maar vaak uit de wil onszelf te overtuigen dat we lief hebben. Wat erop neerkomt de werken van de liefde te willen doen zonder te beminnen. Men probeert de heiligen na te bootsen. Men maakt zich een superego, zoals een kikvors die even dik wil zijn als een os. En dat noemen we christelijke en kloosterlijke volmaaktheid. Maar het christelijk leven is niet op de eerste plaats een ideaal. Het is een werkelijkheid. Het trinitarisch leven in onze harten uitgestort. Het enige ideaal is dat deze werkelijkheid zou openbloeien, zou uitbloeien. Het is iets zeer eenvoudigs dat losbreekt in ons hart. We weten niet waarom, nog hoe, en dat al het overige vergemakkelijkt. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Matteüs hoofdstuk 11. Het is zeer gevaarlijk om van het gebed of de broederlijke liefde op de eerste plaats een ideaal te maken, omdat men er zijn ideaal van maakt. Een ideaal nastreven is dikwijls proberen de liefde na te bootsen door uitputtende inspanningen die ons het leven lastig maken en die geen grote waarde hebben in Gods ogen, omdat zij niet overeenstemmen met zijn verlangen. Laten we niet proberen te doen alsof wij op een hogere sport staan dan die welke wij in werkelijkheid bereikt hebben. Geen superego hebben is ook een vrucht van het geestelijk kindschap. Het is niet met vuistkracht dat wij de liefde zullen verkrijgen. Maar als wij arm en ontwapend leven, zullen wij overweldigd kunnen worden door de trinitarische liefde, die een ontvangen en aanvaarde liefde is. Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken. Romeinenbrief hoofdstuk 5. Op het vlak van de naastenliefde voelen we goed hoe belangrijk het is in het gebed om de liefde te vragen, volgens de uitdrukking van de heilige Ignatius. Zodra bitterheid in ons opkomt, of een gevoel van wraak, of jaloezie, of van welke andere agressiviteit ook, moeten we ons op de knieën werpen en God smeken die in zachtmoedigheid om te vormen. Zo'n gebed wordt altijd verhoord, vooral als het om de gave van de geest vraagt. Evenzo zal de uitwerking van het voortdurend gebed zijn de omvorming van ons hart door de tederheid van God. In verband met de ware liefde tot de naaste, denk ik aan die zeer mooie tekst van een dwaze in Christus. Tussen aanhalingstekens, een dwaze in Christus uit het begin van deze eeuw. Zonder het gebed zijn alle deugden als bomen zonder aarde. Het gebed is de aarde die alle deugden doet groeien. De christen, mijn vriend, is een mens van gebed. Zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, zijn leven, dat alles is voor hem. Christus, dat is alles voor hem, is Christus. Als hij in die mate Christus lief heeft, zal hij ook noodzakelijk alle schepselen van God beminnen. De mensen geloven dat men eerst de mensen moet liefhebben en daarna God beminnen. Ik heb dat ook zo gedaan, maar het dient nergens toe. Integendeel, toen ik begonnen ben God lief te hebben, heb ik in die liefde tot God mijn naaste gevonden. En in die liefde tot God zijn mijn vijanden mijn vrienden geworden, goddelijke schepselen. En Evagrius zei, zalig de monnik die alle mensen ziet als God na God. Zalig de monnik die de voltooiing van het heil door zijn medemens en de vooruitgang van allen beschouwt als betrof het hemzelf. Monnik is hij die, hoewel hij zich van allen afscheidt, vriend van allen wordt. Heel belangrijk. En die andere tekst van Isaac de Syriër. Laat je vervolgen, maar jij vervolg zelf niet. Laat je beledigen, maar jij beledig niet. Laat je belasteren, maar jij laster niet. Wees blij met hen die blij zijn. Ween met hen die wenen. Dat is het teken van de zuiverheid. Wees bedroefd met hen die lijden. Stort tranen met de zondaars. Wees verheugd met hen die zich bekeren. Wees de vriend van allen, maar blijf alleen in je geest. Het gaat niet om een verkeerde eenzaamheid, maar om het alleen zijn met God alleen. Ten slotte, Silvanus van de Athos zei, de Athosberg, dat het enige criterium dat men heeft om te weten of men werkelijk op de weg is van het totale gebed, de liefde voor de vijanden is, in de evangelische betekenis van het woord. Cassianus zei reeds dat het een duidelijk teken is dat de ziel nog niet is gezuiverd, wanneer zij niet meeleidt met de zonden van de ander, maar er streng over oordeelt. Wel beschouwd moet men een ontwapend mens worden die geen vrees meer heeft, die de ander tegemoet treedt met open handen, om hem te kunnen ontvangen en lief te hebben, omdat hij de zekerheid van de verrijzenis in zich draagt. Het mysterie van de geschiedenis en van elk mensenhart gaat dan open voor hen die deze diepte van gebed bereiken. Terwijl hij in waakzaamheid leeft, is de mens in staat de tederheid van God te beleven en gestalte te geven. Zoals Olivier Clément zegt, zijn dit de twee sleutelwoorden van het christelijk Oosten. Nepsis, waakzaamheid, katanuxis, vertedering van ons hart, van het hart. De mens van gebed is iemand die wakker is en neemt al de kracht van zijn hartstochten en kruisigt ze. Maar God doet die kracht verrijzen en zij wordt die tederheid van hart in de ontologische zin van fundamentele zachtmoedigheid. De macht van de geest, vrucht van Christus, Pascha, vormt het dynamisme van de eros om tot agapij. Eros tot agapij. Dit werd goed uitgedrukt in de icoon van Vladimir, de maagd van de tederheid. De moeder houdt het kind in haar armen, de twee gezichten vleien zich tegen elkaar en beide kijken ons aan. Vooral de moeder van God kijkt met een onpeilbare en oneindige tederheid degene aan die voor hen staat. Hen vereert, die hen bidt. Voor deze icoon ontving de jonge novice Siloan de gave van het voortdurende gebed. En daarmee besluit ik nu dit hoofdstukje. Uit het gebed van het hart van Jean Lafrance in het programma Heilige Getuigen. Beste luisteraars van Radio Maria, graag tot een volgende keer. Want dan gaan we het hebben over wat zal er van de zondaars worden.